Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil u vanavond meenemen naar Numeri, inmiddels. Want zoals gezegd, daar gaat de geschiedenis verder. Numeri 9. Om te beginnen. Het hele tussenliggende gedeelte vanaf het einde van Exodus. Als u hoofdzakelijk bezig met de bouw van de tabernakel. En met wetten die daar rechtstreeks mee van doen hebben. Wetten met betrekking tot de dienst in de tabernakel. En later uiteraard de dienst in de tempel. Maar de geschiedenis zelf gaat pas weer verder in Numeri 9. En ik neem daar de draad dan ook op. Numeri 9 vanaf vers 1. Waar staat: en de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinaï. In het tweede jaar nadat ze uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand, zeggende dat de kinderen Israëls het Pascha houden zouden op zijn gezette tijd. Op de 14e dag in deze maand, tussen de twee avonden, zult gij dat houden op zijn gezette tijd. Naar al zijn inzettingen en naar al zijn rechten zult gij dat houden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls dat zij het Pascha zouden houden, en ze hielden het Pascha op de 14e dag der eerste maand, tussen de twee avonden in de woestijn van Sinaï, naar alles wat de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls. Toen waren er lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren en op dezelfde dag het Pascha niet hadden kunnen houden. Daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op diezelfde dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem: wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen. Waarom zouden wij verkort worden dat wij de offerande des Heren op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls? En Mozes zeide tot hem: blijf staande, dat ik hoor wat de Heere u gebieden zal. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een dood lichaam onrein of op een verre weg zal zijn, hij zal dan nog de Heere het Pascha houden. In de tweede maand, op de 14e dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat houden. Met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. Zij zullen daarvan niet overlaten tot de morgen en zullen daaraan geen been breken. Naar alle inzetting van het Pascha zullen zij dat houden. Als een man die rein is en op de weg niet is en nalaten zal het Pascha te houden, zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Want hij heeft de offerande des Heren op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. En wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert en hij het Pascha den Heren ook houden zal, naar de inzetting van het Pascha en naar zijn wijze, alzo zal hij het houden. Het zal eenerlei inzetting voor uw lieden zijn, beide de vreemdeling en de inboorling des lands. Tot zover. Op dit moment zijn we in de geschiedenis precies een jaar kennelijk na de uittocht uit Egypte. Vandaar dat er staat: het was in het tweede jaar nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren. Betekent dat één jaar om is en het tweede jaar officieel is aangebroken. Dat blijkt ook, want prompt wordt er gesproken over het Pascha dat gehouden zou worden op zijn gezette tijd. Want het Pascha werd immers voor het eerst gevierd bij de uittocht uit Egypte. En bij die gelegenheid werd er gezegd dat men jaarlijks ditzelfde feest zou vieren, dat men het paaslam zou slachten en eten en daarna het feest zou vieren, het feest van ongezuurde broden, ook wel genoemd het feest van Pascha. Men zou dat vieren en in het algemeen wordt er zelfs van gezegd dat vieren van het Pascha een herinnering zou zijn aan de uittocht uit Egypte, aan hoe de Heer hen verlost had uit de slavernij van Egypte en gebracht had in de woestijn. Zo wordt de inzetting ook gegeven, ook in het tussenliggende Bijbelboek, namelijk in Leviticus. Want daar wordt het onder andere allemaal uiteengezet. En inmiddels is het dan zover, is er een jaar voorbij en zou men het Pascha dus moeten gaan vieren. Men krijgt daartoe ook speciaal de oproep, want dat lezen wij in de eerste verse van dit hoofdstuk, dat de kinderen Israëls het Pascha houden zouden op zijn gezette tijd. Dit is dus officieel de eerste keer dat het gevierd wordt in overeenstemming met de wet, de Levitische wet. Dat wil zeggen, het is de eerste keer dat het gevierd wordt als een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dat kan natuurlijk niet anders, want hoewel het de tweede keer was dat het gevierd werd, was dit de eerste keer dat het een herinnering was aan wat voorheen gebeurd was, vanzelfsprekend. Dus dit is de eerste keer eigenlijk dat men volgens de Levitische wet het Pascha viert. Namelijk op de 14e dag in deze maand. Deze maand die officieel het rangnummer 1 draagt. Dat wil zeggen, het is officieel de eerste maand. Maar ik moet er altijd wat bij grinniken, want dan komen we meteen weer in de bekende problemen terecht. De lastige problemen voor sommigen, heb ik gemerkt. Want bij de uittocht uit Egypte namelijk, werd deze maand tot eerste maand van het jaar verklaard. Dat was voorheen niet zo, maar dat werd nog eenmaal zo geregeld. Het was oorspronkelijk eigenlijk de 7e maand. Maar ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte werd deze maand, waarop de uittocht plaatsvond, werd verklaard voortaan het nummer 1 te hebben. Zodat sinds die tijd de maanden van het jaar allemaal met 6 verschoven zijn. Dat wil zeggen, de 7e maand werd de eerste, de 8e maand werd de tweede, de 9e maand werd de derde, de 10e maand werd de vierde enzovoorts. Hè? Helemaal rond. Dus inderdaad, 6 maanden verschoven. Want dat is, zo was dat nog eenmaal. Er werd een verschuiving gemaakt waardoor, zelfs tot op heden, de Joden het nieuwjaar vieren op de eerste dag van de 7e maand. 6 maanden verschoven, dus het nummer is veranderd. Dus tot vandaag nog steeds zo. De eerste dag van de 7e maand begint het nieuwe kalenderjaar. Het is verbazend lastig, maar denk ik. Maar als je er een keer aan gewend bent, hoeft het geen enkel probleem te zijn. Wij hebben in Nederland trouwens gelijksoortige problemen en het valt ons ook niet op. Ja. Nou ja, het begint al bij september, als je het mij vraagt. Hè. September wordt geacht de 7e maand te zijn, want september betekent dat het de 7e maand is. Maar het is de 9e, dus we zitten er ook 2 naast. En die 2 zijn precies verschoven ten opzichte trouwens van de Joodse kalender, eigenlijk. Dus niet tot op een dag nauwkeurig, maar wel tot op een maand nauwkeurig, wel degelijk te zeggen. De laatste maanden van ons jaar, de laatste 4 maanden, die dragen een officiële nummer. September, oktober, november, december zijn de 7e, 8e, 9e, 10e maand officieel. Terwijl ze op onze kalender natuurlijk de 9e, 10e, 11e en 12e zijn. Hè? Ja. Dus het is wat lastig, maar dat zei ik al. Maar dat maakt dus verder niks uit. Men went daar wel aan. Niettemin, zo was het nou eenmaal. Dus dit was de eerste, hoewel het vroeger de 7e maand was. Dat is een belangrijk gegeven, want het speelt inderdaad een rol mee in deze geschiedenis. Hoe het ook zij, men zou het Pascha vieren op zijn gezette tijd, naar al zijn inzettingen, zegt vers 3. En die inzettingen zijn in ieder geval in Leviticus gegeven en voor een groot deel natuurlijk ook al in Exodus 12, bij de gelegenheid van de uittocht. En ik dacht dat we toen al stil hebben gestaan, ook min of meer bij de betekenis daarvan. Maar daar ga ik nog niet verder op in. In elk geval is het zo dat men het Pascha zou houden op de avond van de 14e van de officieel de eerste maand. De maand krijgt trouwens ook een naam mee. De maand heet Aviv of Abib, prefereert me soms uit te spreken. Of in Aramees de maand Nisan. Maar dat doet verder weinig ter zake. Normaal gesproken in de Bijbel heet het gewoon de eerste maand. En dat is ook wat ze deden, Pascha vieren. Dat staat in vers 5. Zij hielden het Pascha op de 14e dag der eerste maand tussen de 2 avonden. Dat heb ik toen ook besproken, denk ik. Tussen de avond, zelfs zouden wij in het Nederlands zeggen, al gebruiken wij de term zo nooit. Wij gebruiken een andere term, of voor een ander tijdstip van de dag. Wij gebruiken wel de uitdrukking tussen de middag. En daar maken we ook geen probleem over. Hoewel je daar natuurlijk een heleboel vragen bij kan stellen. Hè. Tussen de middag, wanneer is dat? Dat kan nooit, hè? Tussen de middag. Het zou dan toch moeten zijn tussen de middag en nog wat. En de morgen meestal. Of tussen 2 middagen. Want wat wij ochtend noemen, heet eventueel net zo goed ook middag. Dus om het verwarrend te maken. Alleen ter onderscheiding noemen we het dan de voormiddag en de namiddag. En tussen 2 middagen is dus tussen de voormiddag en de namiddag. Dus dat is ongeveer midden op de dag. Hè? Om 1:00 of 12:00. En tussen de vooravond en de naavond is net zoiets. Dan krijg je tussen 2 avonden. Oftewel bij zonsondergang ongeveer. Daar komt het op neer. Er is ook geen enkel probleem over. Al hebben sommigen die uitspraak tussen 2 avonden weten op te rekken. Zodanig dat uiteindelijk zelfs het Pascha gevierd kon worden op de avond van de 13e. Want men vond het noodzakelijk dat het zo uitkwam. voor zaken die ik nou niet ga uitleggen. Want dan moet ik je eerst uitleggen wat voor vreemde opvattingen dat zijn. En daarna moet ik je uitleggen waarom ze niet kloppen. Dat heeft weinig zin natuurlijk. Hè? Maar ik zeg het maar voor alle duidelijkheid. Er wordt soms probleem gemaakt van deze uitdrukking tussen twee avonden. Maar het betekent gewoon tussen de voor- en naavond, zo heet zoiets. En dus rond zonsondergang. Bij het ondergaan van de zon zult gij dat houden. Op zijn gezette tijd, naar al zijn inzettingen en naar al zijn rechten, zult gij dat houden. Dat is ook wat ze deden. Vers 5, dat deden ze op de 14e dag der eerste maand, tussen twee avonden, in de woestijn van Sinaï, want daar is men nog steeds. Naar alles wat de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls. Waarna er vervolgens problemen ontstonden over de gang van zaken. U moet daarbij bedenken dat de viering van het Pascha in elk geval rechtstreeks samenhangt met de uittocht uit Egypte. En dat de viering van het Pascha bovendien volgens de schrift in de eerste plaats is de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Want zo staat het er ook bij gelegenheid, hè, bij de inzetting van deze hoogtijden des Heren. Het neemt echter niet weg dat het weliswaar een herinnering is aan de uittocht uit Egypte, aan de eerste keer dat men het paaslam slachtte en at, maar dat vervolgens de eerste keer dat men het paaslam slachtte en at, dat dat een voorafschaduwing is van hoe het nieuwe verbond later zou aanbreken, zodat het slachten van het paaslam een beeld is van de dood van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, want dat staat min of meer letterlijk zo in 1 Korinthe 5, waar verwezen wordt naar het paaslam en naar het feest wat erop volgde, het feest van Pascha of het feest van ongezuurde broden, want daar staat, laat ons dan feest vieren, want ook van ongezuurde broden namelijk, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Het staat er gewoon bij. Zodat de slachten van het paaslam een beeld is van de dood van de Heer Jezus. En als men daarna dat paaslam eet, is dat de uitdrukking van zijn opstanding. Namelijk dat wij deel hebben aan zijn leven. Dat zijn leven op ons als gelovigen is overgedragen op grond waarvan wij ook verlost zijn uit het diensthuis, uit de slavernij, die van de wet en die van de zonde namelijk. Want daar gaat het om. De uittocht uit Egypte is een beeld van de latere verlossing van de slavernij van het oude verbond. En dus het aanbreken van het oude verbond is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar daar hebben we natuurlijk al vele malen bij stilgestaan. En nadat dat paaslam geslacht en gegeten is, eet men vervolgens 7 dagen lang ongezuurde broden op het feest. Het feest van ongezuurde broden, bijgenaamd het feest van Pascha. En dat feest van ongezuurde broden of van Pascha is uiteraard gewoon een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen, want ik ga er niet al te nadrukkelijk op in. Het is een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen, waarin wij deel hebben aan dat ongezuurde brood. En zoals dezelfde eerste Korinthebrief het aanvult, wij hebben deel aan dat ene brood, dat is namelijk Christus zelf, eigenlijk het lichaam van Christus, want dat is wat erbij gezegd wordt. We hebben ontvangen het ongezuurde brood van het nieuwe verbond, waarin het oude, het zuurdezen namelijk, is weggedaan, waarin de oude mens, de oude schepping geoordeeld is en waarin wij nieuwe schepselen zijn voor God, levend onder het nieuwe verbond. Dat is heel de gedachte. Kortom, de viering van Pascha, dat wil zeggen het slachten en eten van het paaslam en het feest van 7 dagen wat erop volgde, is een beeld van hoe het oude verbond beëindigd zou worden en het nieuwe zou aanbreken. Het hangt dus ook rechtstreeks samen met, om maar eens wat te noemen, het scheuren van het voorhangsel. Want via het scheuren van het voorhangsel verlaat men het heilige en gaat men het heilige der heiligen binnen en nadert men dus tot het verzoendeksel, tot de Ark des Verbonds. En ik meen dat we daarover de vorige keer gesproken hebben. Kortom, dit vieren van het Pascha is dan een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Niettemin blijft het, eerst via de weg terug, maar dan vooruitziende, blijft het een beeld van hoe het nieuwe verbond ooit zou aanbreken. En dat is wat we in deze hele geschiedenis, of eventueel in al deze geschiedenissen, want zo kan ik het ook zeggen, tegenkomen. Al deze dingen spreken over hoe ooit het nieuwe verbond zou aanbreken. Let op, niet dat ooit het nieuwe verbond zou aanbreken, maar zelfs hoe ooit dat nieuwe verbond zou aanbreken. Want deze verschillende geschiedenissen geven op verschillende manieren een illustratie van de verschillende aspecten van het nieuwe verbond. En deze geschiedenis hier in nummer 19 is dat uiteraard ook, geeft dat ook. Want een van de eerste dingen die ik erbij zou moeten opmerken is niet wat er staat in vanaf vers 6 meteen, maar eigenlijk zou ik eerst moeten stilstaan bij vers 14, dat lijkt me makkelijker. Vers 14 namelijk, waar staat wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert. Nou ja, een gastarbeider wellicht. Dat bestond toen nog, ja. Goed, hè? Goed, wanneer een dat wij dat allochtoon noemen, dat begrijp je ook nooit, hè. Wij moeten steeds weer nieuwe woorden bedenken, omdat de oude woorden op een of andere wijze het neigen om scheldwoorden te worden, heb ik begrepen. Als ik het goed begrepen heb, dan gaat dat zo. Ja, dus er mag geen gast meer genoemd worden. Ja, al lijkt het mij nooit weg bij iemand gast te zijn, want dan ben je meestal beter af dan wanneer je bij iemand thuis bent. Maar ik heb er dus geen problemen mee, helemaal niet. Maar goed. Maar een vreemdeling heet het gewoon. Iemand van een ander volk. Wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert en hij het Pascha den Heere, voor de Heer dus, ook houden zal, na de inzetting van het Pascha en na zijn wijze, alzo zal hij het houden. Dat wil zeggen dat als een vreemdeling dat wil, dan kan hij dus gewoon aan het Pascha en al wat erbij hoort deel hebben. In de praktijk betekent dat gewoon dat zo iemand dus dan geacht wordt deel te hebben aan Israël. Dat wil zeggen niet op grond van zijn afstamming, maar wel op grond van dat hij de God van Israël verkiest te dienen. En daardoor hoort hij dus bij dat volk van de God van Israël. Nou, hoe heet het volk van de God van Israël? Hoe heet de vader van de zonen van Noach? Die kent u waarschijnlijk ook al, hè? Israël dus. En als een vreemdeling dus inderdaad het Pascha wil vieren, of houden, want zo heet het, het Pascha wil houden voor de Heere, de God van Israël, wordt hij geacht aan dat Israël deel te hebben. En dat kan heel goed. En dat is van ouds af trouwens ook bij Israël zo geweest, dat elke heiden die dat verkoos, inderdaad deel kon hebben aan Israël. Want het is niet primair een kwestie van afstamming. Het is een kwestie van wie men dient, of men de God van Israël dient. En op grond daarvan is het een kwestie van erfrecht. Maar u ziet hoe het erfrecht in elkaar steekt. U wordt geacht dat te weten, want het Nieuwe Testament leert dat de beloften die aan Abraham, Isaac gedaan zijn, weliswaar vererfd worden, maar niet primair aan de natuurlijke erfgenamen, dat wil zeggen niet primair aan de natuurlijke afstammelingen, maar primair aan degenen die net zo'n geloof hebben als Abraham. Daarom is Abraham de vader, zeg maar erflater, als u dat meer zegt, daarom is Abraham de vader van alle gelovigen. Dat wil zeggen dat alle gelovigen erven dat wat aan Abraham gegeven dan wel beloofd is. Alle gelovigen zijn erfgenamen van Abraham. Niet op grond van een afstamming, maar op grond van dat zij diezelfde God dienen, de God van Abraham, en diezelfde God geloven. Daardoor krijgen zij deel aan dat volk. Dat volk wat uit Abraham zou voortkomen. En dat is maar waar het om gaat. Dat is trouwens een uitgebreid beschreven waarheid in het Nieuwe Testament. Met name Galaten en in de Romeinenbrief onder andere dan. En dan heb ik het nog niet eens over Hebreeën, want die gaat er eigenlijk ook in zijn geheel over. Maar de gedachte is dus dat men tot Israël behoort niet in de eerste plaats op grond van afstamming, maar op grond van erfrecht. Daar komt het op neer. En het erfrecht heeft te maken met iemands met hart, heeft te maken met wat hij gelooft en wie hij dient. Vandaar dat elke heiden deel kon hebben aan Israël. En we komen dat in de geschiedenis nogal eens een paar keer tegen, van heidenen namelijk, van geboorte heidenen, die deel kregen aan Israël, en bij Israël worden ingelijfd, en zelfs ingelijfd worden officieel bij een bepaalde stam. Bovendien wordt ook van oudsher vastgesteld dat de wetten die aan Israël gegeven worden, het woord God zal ik maar zeggen, het onderwijs, want dat woord gebruik ik eigenlijk het liefste, dat het onderwijs wat aan Israël gegeven wordt, bestemd is niet alleen voor de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, maar een ieder, er zijn bestemd voor een ieder die dat onderwijs wil aanvaarden. Kortom, voor een ieder dus die zich op die wijze feitelijk bij Israël aansluit. En of je dan van geboorte een vreemdeling is, dat doet verder niks te zaken. Bovendien is het een belangrijke waarheid in het Nieuwe Testament, zoals ik al zei, maar in dat verband zou ik met grote nadruk ook moeten verwijzen naar Efeze 2, Want daar wordt het nog nadrukkelijker gezegd eigenlijk. Daar wordt gezegd dat de gelovigen uit de heidenen deel hebben aan alles wat aan Israël beloofd is. En daardoor door geloof niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En bovendien wordt er dan gezegd dat de gelovigen uit de heidenen dan ook gebouwd worden op hetzelfde fundament als het fundament van Israël. En dat fundament is Christus. Zodat het onderscheid tussen Jood en Heiden helemaal niet, in ieder geval niet meer, maar helemaal niet bestaat. En dat is ook wat daar in de eerste helft van Efeze 2 uitgebreid uiteengezet wordt. En volgens het begin van Efeze 3 is dat zelfs het belangrijkste kenmerk van onze bedeling, dat namelijk heidenen hebben deel gekregen aan de beloften die in Israël gedaan zijn. Want daar, in Efeze, is dit met nadruk een bedelingenkwestie. In Galaten en Romeinen niet. In Galaten en Romeinen wordt het genoemd in verband met de zaligheid in het algemeen. Namelijk dat het altijd al zo geweest is dat een ieder die gelooft zoals Abraham deel krijgt aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En in onze dagen betekent dat dat een ieder die gelooft als Abraham deel krijgt dus aan de vervulling van die beloften. Want sinds de opstanding van Christus worden die beloften vervuld. Waarna de vraag is, wie is Israël? Nou, het makkelijkste, het beste, het hoogste antwoord ook is gewoon in ieder die gelooft. En vandaar deze uitspraken. Het is niet alleen in verband met Paasgaan, maar in verband met heel wat andere wetten, dat het ook gezegd wordt, hè, dat uitdrukkelijk gesproken wordt over de vreemdeling die bij u verkeert, enzovoorts. Alleen dat er dagen zouden komen waarin de vreemdelingen de meerderheid zouden vormen, dat was waarschijnlijk op grond van het Oude Testament niet te verwachten, maar het is wel een belangrijke waarheid in verband met onze bedeling. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. In elk geval staat er in vers 14, wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert en hij het Pascha den Heere ook houden zal, naar de inzetting, dat wil zeggen, het moet wel op precies dezelfde wijze, in overeenstemming met de inzetting van het Pascha, en dus naar zijn wijze, dezelfde manier, wel alzo, precies op diezelfde manier, dat staat er dus nou drie keren, alzo zal hij het houden. Het zal enerlei inzetting voor u lieden zijn, beide de vreemdeling en de inboorling des lands. Dat wil zeggen dat de wet geldt voor zowel de buitenlander, want dat betekent het woord vreemdeling gewoon, de buitenlander en de inboorling, leuk hè, inboorling, ja. De ingeborenen des lands, heeft er bij andere gelegenheid. Het geldt dus voor beide en het aardige vind ik, daar wil ik u graag op wijzen, is dat de volgorde in dit vers omgedraaid is, zelfs. Heel opmerkelijk. Het is tamelijk onlogisch, maar het staat er wel. Het is enerlei inzetting, het is dezelfde inzetting dus, voor uw lieden, namelijk voor allebei, voor de vreemdeling en de inboorling. Dus voor de buitenlander en de oorspronkelijke Israëliet. En zelfs in die volgorde. En ik zou niet graag zelf een conclusie trekken uit deze volgorde. Want als ik dat moest doen, zou ik zeggen, nou ja, dit schriftgedeelte gaat speciaal over de vreemdeling en niet speciaal over Israël. Want de gewone inzetting voor Israël zelf vinden we natuurlijk in Leviticus 23 enzovoorts. Hè. Dus dan zou ik het zo zeggen. Maar neem niet weg dat via de nieuwtestamentische brieven wel vastgesteld moet worden dat dat nieuwe verbond, waarvan het Pascha immers de uitbeelding is, dat het nieuwe verbond in de praktijk eerst terecht zou komen bij de vreemdeling en dan pas bij de officiële Israëliet, dat wil zeggen bij het Joodse volk. Wel degelijk zo, hè? Dat wil zeggen, als we die nieuwtestamentische waarheid kennen, dan vinden we hem hier in nummer 9 vers 14 ook terug. En zo werkt dat nou eenmaal, hè? Ik heb het al vaker gezegd, er zijn heel wat dingen in het Oude Testament waar je niks mee kunt. Tenzij dan dat je het Nieuwe Testament kent, want dan zie je het Oude, dan zie je het Nieuwe alsnog terug, vind je terug in het Oude, waardoor bovendien het Oude Testament ineens levend wordt, hè? Of tot leven komt. En dat is hier ook zo, de volgorde is omgedraaid, het is een inzetting, dezelfde inzettingen voor de vreemdeling en voor de inboorling des lands. Dus inderdaad, de heidenen zouden daar dus ook deel aan hebben. Maar de gedachte is vervolgens natuurlijk dat de heidenen deel zouden hebben aan deze zegeningen die aan Israël beloofd waren. En dat is op zich totaal geen nieuws, want dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham. Want de beloften werden gedaan aan Abraham en zijn zaad. En de belofte hield onder andere in dat in hem en in zijn zaad al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Uitdrukkelijk dus, alle volkeren zouden in hem gezegend worden. Dus van oorsprong af waren de beloften niet specifiek bestemd voor de natuurlijke erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob, maar ze waren bestemd voor allen. Maar in de praktijk, en er staat ook in het Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk, in de praktijk dus voor allen, voor zover men tenminste gelooft. Want de beloften werden gedaan aan een gelovige Abraham, en de beloften worden vervuld dus aan allen die geloven, want zij zijn de aangewezen uitverkoren, want dat is heel goed op zijn plaats dat woord. Ze zijn de uitverkoren erfgenamen van Abraham. Want wie is er uitverkoren? Nieuw Testament hoor. Wie is er uitverkoren? De gelovigen. En ieder die gelooft. Ja. Eerst Christus. En alle gelovigen zijn vervolgens in Christus uitverkoren. God verkiest geloof. God kiest namelijk, verkiest niet de buitenkant, niet het aangezicht, of de persoon, of hoe dat maar genoemd wordt in de diverse schriftplaatsen. En dus kiest hij inderdaad de binnenkant, dat wil zeggen het hart. En de vraag is wat daarin is. Als daar geloof is in het woord Gods, dan is men inderdaad op grond van dat geloof uitverkoren. Dat is wat het Nieuwe Testament er uitdrukkelijk over leert. Het oude feitelijk ook hoor, maar meestal zoekt men deze waarheden in bijzonder in het Nieuwe Testament. Uiteraard, omdat in het Nieuwe Testament deze dingen uitgebreid verklaard worden en in het Oude Testament worden ze simpelweg aangekondigd. Nou, hoe dat ook zij, de beloften waren voor Abraham en zijn zaad. En de belofte was dat in hem en in zijn zaad al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, zodat de beloften niet alleen bestemd waren voor Joden of voor Israël, maar inderdaad ook voor de heidenen. En dat is wat we dan ook in het Nieuwe Testament in het bijzonder in de praktijk gebracht zien, dat namelijk de zaligheid gebracht is aan al de volken. Het is een uitspraak die bovendien in het bijzonder in verband gebracht wordt ook met de gemeente, die ook geacht wordt te zijn uiteindelijk uit alle volken. Dus een inzetting voor beiden, namelijk voor de vreemdeling en de inboorling des lands, en blijkbaar ook in die volgorde, want de algemene, vereenvoudigde, generaliserende, nieuwtestamentische gedachte is, vereenvoudigd zei ik, en generaliserend is de gedachte dat Israël de Heer Jezus Christus verworpen heeft, dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, en dat het evangelie, de zaligheid van hen dus werd weggenomen en gegaan is inderdaad naar heidenen. Dat is wat er staat. En daaruit verzamelt zich een God voor zijn naam, wat bestemd is, een volk wat bestemd is inderdaad voor de hemel in dit geval, maar het gaat wel degelijk om de vervulling van de beloften aan Abraham, die bestemd was uiteindelijk voor alle volken en voor de goede orde. Het nieuwe verbond is nou eenmaal de vervulling van de beloften aan Abraham. Zodat, of we nou praten over de belofte aan Abraham of over het nieuwe verbond, maakt in onze dagen geen enkel verschil meer, want wij leven in de dagen waarin die beloften vervuld worden en de vervulling van de beloften aan Abraham is nou eenmaal de inwerkingtreding van het nieuwe verbond. Of anders gezegd, wat aan Abraham beloofd was, dan zal ik het maar citeren, voor alle zekerheid, hè? Wat aan Abraham beloofd was, was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, Romeinen 4, en wat Abraham geloofde, op grond waarvan hij de belofte ontving, wat Abraham geloofde was dat God eeuwig leven tot stand zou brengen. Men lezen Romeinen 4, want daar staat het allemaal. Onder andere staat op andere plaatsen ook, maar in Romeinen 4 wordt het zo fraai samengevat. Hè? Abraham geloofde in eeuwig leven, in het algemeen, en Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde, hem was ook eeuwig leven beloofd dus. Want daar komt het in de praktijk op neer. En wij ontvangen eeuwig leven sinds de opstanding van Christus. En ieder die gelooft krijgt deel aan dat leven van de opgewekte Christus en krijgt dus deel aan dat nieuwe verbond. En bovendien, de prediking van dat eeuwige leven dat er is in Christus is de prediking van het evangelie, maar daarvan zei Romeinen 1 al, vers 2, het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. En zo is het maar net, de prediking is van het evangelie is de prediking dat de beloften die aan Abraham en daarna aan anderen gedaan zijn, dat die beloften inderdaad vervuld zijn geworden in Christus. En dat wij leven in de dagen waarin die beloften vervuld zijn dan wel worden. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal al vervuld zijn. Dat is weer een ander verhaal. Niettemin leven wij uit de vervulling van die beloften. Daar gaat het maar om, hè. En aangezien het Pascha daar de illustratie van is, de uitbeelding van is, van hoe namelijk het nieuwe verbond zou aanbreken, wordt ook uitdrukkelijk gezegd, het is een inzetting niet alleen voor ulieden, maar ook voor de vreemdeling die binnen uw poorten verkeert. Nou ja, poorten hadden ze hier nog niet, dus zo staat het hier dus ook niet, maar op andere plaatsen weer wel. Maar hier gaat het om een vreemdeling die bij u als vreemdeling verkeert. Hij zal ook dat Pascha houden. Want het was niet alleen voor het natuurlijke Israël, maar feitelijk voor ieder die deze Heere, Jehovah, wil dienen. En zo wordt het hier in vers 14 gezegd. En andersom vinden we het in vers 13. Als een man die rein is en op de weg niet is, kortom hij is thuis in het land. Als een man die rein is en op de weg niet is en nalaten zal het Pascha te houden, zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Want hij heeft de offerande des Heer op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. Daar gaat het over in de eerste plaats een Israëliet. Uiteraard een Israëliet die immers geacht wordt als hij rein is en thuis is om het Pascha te vieren. Van hem wordt gezegd dat als hij dat niet doet, hoewel hij daar heel goed toe in staat is, maar als hij dat niet doet en dus bewust nalaat, dan zal hij gedood worden. En dat is een illustratie van de andere waarheid. Kijk, u moet begrijpen dat het niet vieren van zo'n feest in de praktijk natuurlijk niks uitmaakt. Er komt nog bij dat wij het Nieuwe Testament teksten vinden die we hier tegenover kunnen zetten. Bijvoorbeeld die uit Romeinen 14, waar staat, och, de een acht de ene dag boven de ander en de ander acht alle dagen. Och, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, staat daar ook. Romeinen 14. Zo van, dat maakt ook in de praktijk ook helemaal niks uit of je nou al of niet zo'n feest viert of niet. Dat staat daar echt. Maar het hele punt is dat daar gesproken wordt, punt 1, over het nieuwe verbond en over de vraag of men de feestdagen van het oude verbond onder het nieuwe verbond alsnog zal vieren. Nou ja, goed, dat zegt Paulus, dat zoek je zelf maar uit. Dat speelt niet zo'n belangrijke rol. Ik ga er dus nou ook niet op in, want daar is het helemaal niet belangrijk genoeg voor. Maar je kunt dus je afvragen of het wel zo belangrijk is om het feest van Pascha te vieren. Nou, hier staat dat als iemand in staat is om het te doen, maar hij doet het uitdrukkelijk en bewust niet, dan moet hij gedood worden. Waarom dat is? Wel, dat is heel eenvoudig. Want het betekent namelijk dat als het nieuwe verbond aanbreekt en iemand wijst dat nieuwe verbond af, wat blijft hem dan over? Kortom, hem wordt voorgehouden dat de Heer Jezus Christus gestorven is en opgestaan, dat het paaslam voor ons geslacht is, dat wij dus geacht worden op grond daarvan feest te vieren, 1 Korinthe 5 heb ik het over, op grond daarvan worden wij geacht feest der ongezuurde broden te vieren, het feest dat God de zonde heeft weggedaan enzovoort, en ons verlost heeft van de wet, de zonde en de dood, om ze alle drie maar te noemen. Wel, dat is wat het evangelie predikt en iemand wijst dat af. Iemand wijst dus het paaslam af en daarmee de verzoening die door het paaslam tot stand komt, de verlossing moet ik eigenlijk zeggen, die door het paaslam tot stand komt. Wel, wat overkomt zo iemand? Hij zal gedood worden. Ja, vroeg of laat, vermoedelijk laat, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, hij zal gedood worden. Want wie Christus afwijst, zal op grond daarvan gedood worden. Hij zal het leven verliezen. En wij zeggen dat meestal anders. Wij zeggen zo iemand gaat verloren. Dus we tenminste nog weten wat dat betekent. Want het is zo'n afgezaagde uitdrukking langzamerhand. Hè, zo'n gemeen plaats. Maar niettemin, dat is wat de schrift erover leert. Zo iemand zal sterven. Het is precies hetzelfde als dat de wet zegt dat we iemand die werkt op de Sabbat. Kwam ik trouwens ook nog tegen hier in de buurt. In een van deze hoofdstukken. Er was iemand die ging hout lezen op de Sabbat. Hij had geen lectuur meer, denk ik, dan altijd. Oh, dat is in hoofdstuk 15. Nummer 15 vanaf vers 32. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man houtlezende op de Sabbat. En die hem vonden, houtlezende, brachten hem tot Mozes en tot de Aaron en tot de ganse vergadering. En ze stelden hem in bewaring. Hij werd gearresteerd, in gewoon Nederlands, want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Zo zei de Heer tot Mozes, die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger en ze stenigden hem met stenen dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes geboden had. De een acht de ene dag boven de ander, deze man achtte alle dagen gelijk en hij werd gedood. En Romeinen 14 zegt, ieder moet maar doen waar hij zin in heeft. Populair, dat zo staat het er niet hoor, maar staat en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, maar hier gold dat niet. Hoezo geen bedelingen? Hè? Als je geen bedelingen kent, kom je daar dus nooit meer uit. Hè? Dan kom je dus tot de conclusie dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Maar hoe dat ook zij, wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. De Sabbat, de zevende dag, is nou eenmaal, hoe dan ook, een uitbeelding van het Nieuwe Verbond. Elke zeven staat voor het Nieuwe Verbond in een of andere vorm. En het gemakkelijkste denken wij daarbij natuurlijk aan zelfs een zevende bedeling. Die van het Koninkrijk van Christus op aarde. Maar de gedachte is gewoon dat als dat nieuwe verbond aanbreekt en dus dat koninkrijk van Christus aanbreekt, als dan nog iemand meent zijn eigen slavenwerk te moeten doen en zijn zaligheid meent te moeten verdienen door eigen werken, dan zal hij gedood worden, want het is weer precies hetzelfde. Het is gewoon weer een uitdrukking van het afwijzen van het nieuwe verbond en dus een afwijzen van de middelaar en hogepriester van het nieuwe verbond. Kortom, het is de uitdrukking van ongeloof, het afwijzen van Christus. En tegenwoordig heb je erg veel nette, religieuze, dat woord gebruik ik dan omdat ik ook niet weet wat het betekent, hè. Maar je hebt nette, religieuze mensen die zeggen, nou, dat komt met mij wel goed, want ik kan dat zelf wel, regelen. Dat komt wel goed, want ik ben een net mens. Ik geef ieder het zijne en God is een God van liefde, dus met mij komt, ik regel dat zelf wel. Ik sta wel voor mijn eigen zaken. Ik zoek naar de uitdrukking, want er is een theologische uitdrukking voor. Van Kuipers. Maar goed. Nee. Dat is het verhaal van de bloed van Christus, geef mijn portie maar aan Vicky. En dan komt er een uitdrukking achteraan van, ik sta wel voor mijn eigen rechtszaak of iets dergelijks. Maar de uitdrukking is me ontschoten. Gelukkig, denk ik maar. Terwijl ik van de ander ook nog eens afkwam. Ja, dat is echt. Maar die denken dan dat ze door eigen werken er wel komen. Nou, wat de schrift zegt is, als het één keer zoveel is, als je een bepaalde datum bereikt bent, als een eind komt aan de langmoedigheid Gods, zal ik maar zeggen, wie dan nog meent op eigen manier zijn zaligheid te moeten verdienen, die wordt gewoon gedood. Want die overtreedt de Sabbat, om zo te zeggen. Ja, en het is precies hetzelfde als het afwijzen van het evangelie. De prediking van het evangelie is de prediking van de middelaar van het nieuwe verbond. De prediking dat nieuwe verbond is aangebroken. Wie dat afwijst en wie dus weigert de rust van de Heer Jezus Christus in te gaan, die wijst dus daarmee de Sabbat af. Ik denk, terwijl ik dit zeg, aan Hebreeën 4. Voor de goede verstaande dan, hè? Maar die wijst dan de rust af, die wijst daarmee Christus afgezeten aan de rechterhand Gods en haalt daarmee een oordeel over zich. Het oordeel. En als het oordeel is onder het oude verbond, dan is het oordeel van steniging, maar in ieder geval het oordeel van de dood. Er staat de doodstraf op. Afwijzen van Christus brengt de doodstraf met zich mee. En dat is de achtergrond van deze geschiedenissen uiteraard. En dan ben ik weer terug in nummer 9, vers 13. Als een man die rein is en niet onderweg is en thuis gewoon en is al nalaten het paascha te houden, hij doet het dan dus bewust niet, zo zal diezelfde ziel, want een ziel is een mens en een mens is een ziel, zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden, want hij heeft de offerander des Heer op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. En hij zal dus inderdaad gedood worden. Zij genadig dat een Israëliet die dus Pascha niet viert, bewust niet viert, die zou gedood worden. En een heiden die het helemaal niet hoeft te vieren eigenlijk, maar een heiden die het wil vieren, kan dat inderdaad doen. Kan er dus deel aan krijgen, zodat je achtereenvolgens vindt in vers 13 dat melding gemaakt wordt van Israëlieten Die, en dan zeg ik meteen naar het Nieuwe Testament toe, hè, vind je in vers 13 melding gemaakt van Israëlieten die het evangelie, het Nieuwe Verbond, afwijzen. En in vers 14 vind je heidenen die het evangelie en Christus dus aanvaarden. En dat is in het kort de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat wil zeggen de geschiedenis van handelingen in elk geval. Waarbij de Joden het evangelie afwijzen en waarbij heidenen komen tot geloof. Een merkwaardige situatie die we nogal eens vinden, zeker in de prediking van de apostel Paulus, waar hij predikt in de synagoge en dan komen er buiten de heidenen tot geloof. Zo gaat dat dan. De Joden niet, maar de heidenen wel. Het was niet overal zo, maar het is wel de algemene tendens in de geschiedenis. Maar je vindt het hier eigenlijk, en ook in die volgorde, al uitgedrukt. De Israëliet die niet doet, afwijst, een oordeel over zich krijgt dus. En een heiden daarvoor in de plaats, die inderdaad het evangelie aanvaardt en dus het Pascha viert. En als je daar 1 Korinthe 5 naast legt, wel, wij vieren Pascha. Nou, ja, het vieren, ik bedoel het feest dus, hè. Want ons paaslam is voor ons geslacht, dat is eenmaal gebeurd. En vervolgens vieren wij het feest van het Nieuwe Verbond. Weet je nog, Israël zou de woestijn ingaan weer een feest vieren. Dat is strikt genomen het feest van ongezuurde broden moeten zijn. Volgens de data, in elk geval, hè. De 14e slachten eet met de paaslam, de 15e ging men op weg Egypte uit, maar officieel was het de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En verdervoor moest Mozes tot Farao zeggen, laat mijn volk gaan, want het moet de Heer een feest vieren in de woestijn. Waarna we in het ongewisse gelaten worden wat voor feest dat dan eigenlijk is. Maar het is gewoon de uitdrukking van het Nieuwe Verbond. En daarna in het Nieuwe Testament lezen wij vele malen van een feestmaaltijd, feestmaal of gewoon een feest dat bereid is. En de vraag is wie daar eigenlijk aan zitten. En het antwoord is dan gewoonlijk zo ongeveer dit. Degenen die genoot waren, die vinden het niet nodig. En degenen die niet genoot waren, die eigenlijk ook niet in aanmerking kwamen, die kwamen wel. Een verzameling lammen, kreupelen, blinden. Precies in gedachten zie ik het altijd komen. Daarom, ja, ik moet er altijd wat om lachen. Maar het is schitterend. Wij, lammen, blinden, kreupelen enzovoorts, wij, gelovigen uit de heidenen, aanzitten aan dat Nieuwe Verbond. Deel gekregen aan de dingen die verworpen werden door degene aan wie het eerst beloofd was. En ik citeerde dit uiteraard ook, voor alle zekerheid. Nou, hoe dat ook zij, in dit schriftgedeelte herkennen wij deze dingen dus, maar er is nog iets anders aan de hand. Dat staat namelijk in het gedeelte vanaf vers 6. Men vierde namelijk hier voor het eerst de Pascha sinds de uitocht uit Egypte. Eigenlijk is het zo dat de eerste viering na de uitocht uit Egypte, bij de aanbreken van het Oude Verbond, zou natuurlijk eigenlijk moeten zijn het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Hè? Dus de geschiedenis van de uitocht uit Egypte zich herhaalt, de geschiedenis dus van het aanbreken van het Oude Verbond, dan zou het moeten zijn het aanbreken van het Nieuwe Verbond, de dood en opstanding van Christus, ontstaan van de gemeente, dan wel het Koninkrijk, dan wel het Nieuwe Verbond, in onze dagen. En vandaar dat deze eerste viering van het Pascha zo uitdrukkelijk daarmee in verband gebracht wordt. Iets dergelijks vind je het vele malen terug trouwens. Een belangrijk voorbeeld vind ik dat van Eleazar. Als Aaron sterft namelijk, wordt hij opgevolgd door Eleazar. Maar deze zoon, Eleazar, is daardoor juist en vooral een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Want als er een nieuwe priester moet komen, had het eigenlijk moeten zijn die van het Nieuwe Verbond. In plaats daarvan werd het de tweede van het Oude Verbond. Maar die tweede van het Oude Verbond staat dus in de plaats van Christus, Eleazar. Bijgenaamd in het Grieks Lazarus. En dat is ook de reden waarom we die naam in het Nieuwe Testament nog verscheidene malen tegenkomen. Lazarus, als uitdrukking van de priester, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, hè, van het Nieuwe Verbond. Nou goed, ik laat het er maar bij. Dit Pascha dus, wat hier gevierd wordt, staat in bijzonder in verband met het Nieuwe Verbond. Dat is ook de reden waarom het vermeld wordt, overigens, want historisch is het eigenlijk van geen enkel belang. Maar daarna vinden wij de melding in vers 6. Er waren lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen, over een ziel staat er, over een dode ziel trouwens. Maar goed, dat doet niet zoveel te zaken. Letterlijk is dat dus een dood lichaam. Toen waren er lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren. Want volgens de Levitische wetten is het zo dat als men een dood lichaam aanraakt en dus letterlijk met de dood in aanraking komt, dan is men daardoor onrein, waarna bepaalde rituele handelingen verlicht zouden moeten worden. En bovendien gaat daar dan nog tijd overheen, want dan neemt het zekere tijd voordat men weer rein kan zijn. En als men onrein is, mag men niet deelnemen aan deze feestelijkheden, aan deze rituelen. En mag men dus inderdaad de Pascha niet vieren. Dat is waar het om gaat, hè. En daar kun je niet altijd wat aan doen. Want je mag aannemen dat die mensen er ook niet konden helpen dat er iemand in de familie overleden was. Dat kan gebeuren. Is men onrein. Helaas. Maar goed. Dus er waren lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren. En op dezelfde dag, op de dag zelf, het Pascha niet hadden kunnen houden. Maar zij wilden dat kennelijk wel graag vieren. En daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op diezelfde dag. De 14e dus kennelijk. Dat kan, want 's avonds pas zou dat paaslam geslacht en gegeten worden. Maar op die dag waren zij onrein en gaan dus tot Mozes. En ze zeiden tot hem, vers 7, wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen. Waarom zouden wij verkort worden dat wij de offeranden des Heren op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls? Zij betreuren het dus dat zij niet deel kunnen hebben aan deze paasviering. En zij zeggen bovendien, wij kunnen het niet helpen, het is van een dood lichaam. Ja, het is wel voorschrift, maar... En Mozes zei tot hen, wacht maar even. Nou ja, er staat blijf staande, hè. Blijf hier maar even staan, ik zal het even vragen. Leuk, hè, hoe dat gaat, hè. Mozes gaat het even vragen. Blijf staande, dat ik hoor wat de Heer u gebieden zal. Dat moet op te lossen zijn dus. Toen sprak de Heer tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israël zeggende, wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een dood lichaam onrein of op een verre weg zal zijn. Er zijn dus twee mogelijkheden. Eén is die van dat men onrein is vanwege de dood. En de andere is dat men domweg niet thuis is. Want dan moet thuis, hè, de paasviering. Moet thuis, in huis, enzovoorts. Het kan zijn dat iemand dus in het buitenland is. Er staat of op een verre weg zal zijn. Hij zal dan nog, en nog betekent dus alsnog, hij zal dan nog de Heere het Pascha houden, namelijk één maand later, in de tweede maand, want dat zegt het volgende vers. In de tweede maand, op de 14e dag, tussen de twee avonden zullen zij dat houden, met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. Zij zullen daarvan niet overlaten tot de morgen en zullen daarvan geen been breken, naar alle inzetting. De belangrijkste werden hier dus genoemd, maar daarna staat erachter, naar alle inzetting, en dus elke inzetting van het Pascha, zullen zij dat houden. Dat wil zeggen dat als men het in de eerste maand niet kon houden, door omstandigheden, wettige omstandigheden dus, dan zou men dat moeten doen alsnog in de tweede maand. Dus opmerkelijk, want een dergelijk voorschrift heb ik nog nooit gevonden in verband met een van de andere gezette hoogtijden des Heren. En daar kan het toch ook voorkomen dat men onrein is en het feest niet kan vieren. Zodat er toch iets bijzonders aan de hand moet zijn dat zo'n inzetting hier wel gegeven wordt in verband met het Pascha. En bovendien is de vraag waarom het dan bovendien in de Bijbel staat, want het wordt alleen maar vermeld met het Pascha. Wat is er met het Pascha dat ook eventueel een maand later, 30 dagen later, een maand later bij een volgende gelegenheid gevierd zou kunnen worden? Nou, ik heb net al zitten kijken met aantekeningen, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Er is zelfs een geschiedenis in het Oude Testament nog waarbij Israël het Pascha viert in de tweede maand, het hele volk zelfs. Dat is wanneer men de tempel opnieuw reinigt. Men vindt het tijd geworden om de dienst aan Jehovah weer in te stellen. Is dat onder koning Josia, geloof ik. De hervorming, weet u wel. Dan vindt men een Bijbel aan een ketting. Nee, zo was het niet. Dat was bij Luther. Maar goed. Maar daar vindt men een wetrol terug, enzovoorts. En het heeft tot gevolg een totale kerkhervorming, om zo te zeggen. En men gaat over tot de reiniging van de tempel en al wat erbij hoort. Maar dat is die... Hè? Daarom zei ik dat, dat zoekt iemand wel even om op. Dankjewel, broeder. 2 Kronieken 35. Dan vindt men namelijk... Dan herstelt men namelijk de tempel. 2 Kronieken 35. Maar die tempel is niet op tijd gereinigd om datzelfde jaar nog het Paasga te vieren. En dus doet men het dan in de tweede maand. Het komt dus zelfs een keer in de geschiedenis voor. Bij Hizkia staat 2 Kronieken 30 jaar. Waar staat in vers 13, te Jeruzalem verzamelde zich veel volks om het feest der ongezuurde broden te houden in de tweede maand. Een zeer grote gemeente. Ja, in vers 15 staat het nog een keer. Er waren omstandigheden waarom het in de eerste maand niet kon, en men vierde het dan alsnog in de tweede maand. Dat is wat aangekondigd wordt. De betekenis daarvan, en van deze instelling dus nu in nummer 9, die lijkt me tamelijk voor de hand te liggen, want wij komen uiteindelijk in de Nieuwtestamentische geschiedenis terecht bij een volk wat inderdaad op geen enkele wijze in staat is om het Paasga te vieren. Maar nou bedoel ik niet het Paasga, letterlijk, maar nou bedoel ik het in zijn overdrachtelijke, zijn geestelijke betekenis. Want het Paasga en het feest van ongezuurde broden wat erop volgt, is immers een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En de grote gedachte is dat het volk, het Joodse volk, in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van de discipelen, of hoe je dat maar zegt, onrein was vanwege een dood lichaam, een dode ziel, of hoe het maar heten mag. Want dat dode lichaam was het lichaam van de Heer Jezus zelf. Als je het letterlijk neemt, je zou het overdrachtelijk ook moeten nemen, en dus zeggen, men had schuld aan en was in aanraking gekomen met de moord, de dood van de Heer Jezus, de moord op de Heer Jezus natuurlijk, wil ik eerst zeggen, maar in het algemeen kun je zeggen, met de dood van de Heer Jezus. Het volk als zodanig had hem ter dood gebracht. Het volk had daar schuld aan, het volk was dus in zijn geheel onrein. En dat bleef ook zo, omdat datzelfde volk ook de Heer Jezus bleef afwijzen. Ze waren in aanraking gekomen, het volk als zodanig was in aanraking gekomen met de dood, was zelfs de schuld van de dood van de Heer Jezus, en was zodoende niet in staat om het nieuwe verbond binnen te gaan. Dan hebben we het over het volk als volk, uiteraard, hè. En we praten dus in bijzonder over de hoge priester, het Sanhedrin, de regering, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat is de reden, als je het zo zegt tenminste, is dat de reden waarom dat volk ook nog nooit het nieuwe verbond is binnengegaan. Het heeft nog steeds geen deel aan het nieuwe verbond, hoewel het wel degelijk aan het Joodse volk beloofd is. Maar zij waren onrein, en aan de andere kant, zij waren op een... verre weg, dat is de uitdrukking die hier genoemd wordt in vers 10. En officieel, naar Bijbelse begrippen, is dat volk dat nog, is nog steeds op een verre weg. Want de gedachte van die verre weg is uiteraard dat het een weg is in het buitenland. Dat is de betekenis het algemeen van het begrip verre. Alle die verre zijn, weet u wel, dat zijn buitenlanders, dat zijn vreemdelingen. En een verre weg is een weg in het buitenland. En de Bijbelse gedachte is dat het Joodse volk verstrooid is geworden op grond van ongeloof. Ook en vooral en laatstelijk in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van de discipelen die daarop volgden. Uiteraard, het volk is verstrooid geworden. Van Ammi is het in elk geval Lo-Ammi geworden. Het is verstrooid geworden onder de heidenen. En vanuit Bijbels standpunt is het dat nog en is nog steeds op een verre weg onder de heidenen dus. En dan van een andere kant geredeneerd, het is op een verre weg de weg inderdaad van God af. En het is dus inderdaad niet in staat om het Paasga te vieren. Het hangt ermee samen. De weg van van Israël is een weg door het buitenland heen. Dat is in feite een omweg dus, hè, die verre weg. Daar komen we op neer. We komen een paar hoofdstukken verder trouwens weer tegen. Want dan moet Israël een verre weg maken omdat ze niet door Edom mogen. Edom houdt ze tegen. Dan moeten ze om Edom heen. En de betekenis blijft in alle gevallen gelijk. De verre weg is de weg die het Joodse volk nu gaat. De omweg. Waar langs men uiteindelijk weer op de oorspronkelijke weg terugkomt, alleen een maand later, als u dat tenminste zo volgt, als ik het zo zeg. Nou, 2000 jaar later bedoel ik natuurlijk, wat meer letterlijk, maar overdrachtelijk een maand later. Dus de omweg en hoe de weg Gods gaat, dat is niet een verre weg, die gaat inderdaad rechtdoor, om zo te zeggen. En die weg is de weg die God gaat met de gemeente. Als we zeggen dat Israël een omweg gaat, dat hoef je zo niet te zeggen, maar als je zegt dat de geschiedenis van Israël een omweg bewandelt, en de schrift noemt dat bij gelegenheid zo, dan moet je vaststellen dat de rechte weg inderdaad de weg is die God nu gaat met de gemeente, de roeping van de gemeente. En van hen, van de gelovigen in Handelingen, wordt ook gezegd dat zij van de weg zijn. Hè? En de term wordt in veel omstandigheden daar gebruikt. De weg, ze zijn van de weg, de secte, de weg. En de weg Gods wordt bescheidenlijker uitgelegd aan ene Apollos enzovoort, die het, als u het mij vraagt, ook niet erg wilde horen, maar dat doet er nou niet zo te zaken. Maar het gaat inderdaad over de weg die God gaat. Ik moet er meteen bij zeggen, al wordt het daar niet eenvoudiger van, dat het ook andersom voorgesteld wordt, namelijk de rechtdoorgaande weg moet leiden tot de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar aangezien Israël niet wil, of het Joodse volk in ieder geval niet wil, maar hoe dan ook, aangezien dat wacht op de bekering van Israël, en dus op het einde van de 70e week, gaat God intussen omweg met de gemeente. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Het verhaal is namelijk dat er twee wegen zijn langs welke dat nieuwe verbond wordt toegepast. De ene loopt via de gemeente en via de hemelse dingen, en de andere loopt gewoon via de aardse lijn en leidt tot de bekering van Israël en de volkeren en de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Het is maar van welke kant je de dingen dan bekijkt. Hè. Maar deze verre weg is een weg, volgens de uitdrukking, een weg langs naar de heidenen. En dat is de weg die het Joodse volk gaat in onze dagen. Het is opmerkelijk trouwens dat er is iets bijzonders aan de hand met het vers. Iets wat absoluut niet opvalt, zelfs niet in het Hebreeuws, maar het is wel iets opvallends. Dat woordje verre, namelijk, op dat woord, op de laatste letter in dit geval van het woord, dat is een he, een vijf, een he, staat een punt. Valt absoluut niet op. Maar, niettemin, het komt vaker voor in de Bijbel, dat op onopvallende wijze woorden gemerkt zijn met zo'n puntje erboven. Er zijn ook andere manieren om dat te doen. Daar kom ik nog wel eens op terug, denk ik. Maar hier staat er een puntje op de he in dat woordje verre. En de aardigheid daarvan is dat men in het algemeen, schriftcritici dus, zal ik maar zeggen, die zeggen, nou, dat is omdat de Masoreten, of wie het maar waren, die waren het er niet helemaal over eens of dat woord hier eigenlijk wel zou moeten staan. Maar in ieder geval, het woord werd gemerkt omdat ze dat begrip verre niet konden verklaren. Dat is de officiële gedachte van meneer Ginsburg, dus de enige echte autoriteit op dat gebied. Maar goed, de gedachte is dus, en er staat hier een woord wat wij niet zeker weten of het wel goed is, dus we zetten er een punt boven, dan weten we dat. Hè? Maar of dat de goede verklaring is of niet, weet ik niet. Ik wil in elk geval zeggen dat er met het woord verre wat aan de hand is. Misschien is het toch wel zo dat men gedacht heeft, dat men dat begrip verre inderdaad niet heeft kunnen verklaren. Hoe zou Israël op één verre weg raken of zoiets. Maar ik kom van een hele andere kant binnen en want het kan mij niet schelen hoe het erboven terechtgekomen is of zo, wat voor theorieën erover bestaan. Als ik er al waarde aan toe zou kennen, dan zou ik zeggen, het gaat inderdaad om een verre weg en de stip staat boven de letter he, niet boven het hele woord, boven de letter he, boven de vijf. En ik houd het er gewoon op, simpele man als ik ben, dat het de verwijzing is naar de vijfde bedeling. En dat is de onze. Het is onze bedeling waarin Israël op een verre weg is. Of als u zegt, maar vijf staat voor verborgen dingen, dan zeg ik, nou ja, goed, voor de bedeling der verborgenheid waarin wij leven, of we praten over dat het koninkrijk, of het nieuwe verbond, of Christus, verborgen is voor hen. In ieder geval, zij zijn op een verre weg en de Heer verbergt zich van hen. Maar in alle gevallen kom je in onze bedeling terecht. Stip je dus op deze 5. Er is nog iets anders, maar dat moet ik met terughouding zeggen. Het schijnt dat ergens in het vers ook een punt gezet is op een 6. Maar dat heb ik niet helemaal kunnen verifiëren. Dat is onzeker. Dus dat, misschien dat ik ooit een keer in een manuscript een vliegdingetje terechtgekomen is. Dus men is het daar niet helemaal over eens. Maar die 5 in elk geval is gemerkt met die punt erboven. Er is iets met die 5. En ik houd het erop dat al dit soort verschijnselen in de Hebreeuwse tekst, dat die verschijnselen wel degelijk een typologische betekenis, of gewoon een betekenis hebben. En niet één die te maken heeft met schriftkritiek, want het hele punt is dat degene die die dingen rubriceren, zei, is er een punt boven, of hé, die letter staat op zijn kop, of hé, die letter staat te hoog of te laag of te klein, of omgekeerd, want dat komt allemaal voor. Die lui waren schriftcritici en die verklaren dit meteen vanuit de schriftkritiek en zeggen dus, ja, er zijn mensen voor ons bezig geweest met het bestuderen van de schrift en die hebben daar een puntje bij gezet, zo van, daar moeten we het nog eens over hebben, wat daarmee aan de hand is. Maar ik vind het niet echt een goed argument, eerlijk gezegd. En andersom, zelfs als het zo is, dan heb ik nog niet veel moeite te geloven dat de heer zelf ervoor gezorgd heeft dat die punt erboven kwam. En wie en waarom, wie het deed en waarom die het deed, maakt mij verder niks uit. Het ding staat er en ik hecht er waarde aan. En de waarde is deze. Het is een rechtstreekse verwijzing dus naar onze bedeling, waarin Israël inderdaad onder de heidenen verstrooid is. Verstrooid is onder hen die verre zijn en dus inderdaad op een verre weg is. En inderdaad niet het nieuwe verbond is binnengegaan op de daarvoor bestemde tijd, namelijk ter gelegenheid van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En het hele punt is de vraag of dat dan misschien toch alsnog gebeuren zal. Want niet alle Israëlieten, en zeker de nauwlevende Israëlieten, die kunnen daar helemaal niks aan doen dat het toen niet gebeurde. En dat het Joodse volk officieel de Heer heeft afgewezen. En als ze vragen, kan het dan niet een andere gelegenheid? Dan zeggen we, ja, dat, voor Israël komt er inderdaad een andere gelegenheid. Een tweede mogelijkheid. Maar daarna kom je ook terecht in vers 13. Waar in vers 13 staat dat iemand die het wel vieren kan, maar het niet doet, die wordt uitgeroeid. En het hele idee is dat die tweede maand, zal ik maar zeggen, de tweede, maar ook de laatste mogelijkheid is. Want straks in de wederkomst van Christus, daar gaat het namelijk om, straks in de wederkomst van Christus is de tweede mogelijkheid voor het volk. En dat is wel de definitieve, want wie dan niet tot geloof komt, zal inderdaad uitgeroeid worden. Daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Paas gaat dus in de tweede maand. Ik zei, er is geen ander voorbeeld van dat men andere feesten in een later stadium zou vieren, of een maand later of zo, moet ik eerlijkheidshalve aan toevoegen dat er wel zoiets bestaat, overigens. Ja, ik kijk die kant op, ik heb daar namelijk een lijst liggen, puur voor privégebruik, van wat ik altijd maar noem een verjaardagskalender van de Bijbel. Een jaarkalender dus, waar gebeurtenissen voor zover ze gedateerd zijn, inderdaad allemaal vermeld staan. Die heb ik wat merkwaardig ingedeeld met opzet. Namelijk, ik heb bijvoorbeeld de gegevens van de eerste maand, al wat er gebeurt ooit in de eerste maand, heb ik naast de gegevens van de zevende maand. Dus met een half jaar versprongen dus, hè, vanwege die verspringing van de nummering van de maanden. En daarmee kun je dus ook in één oogopslag vergelijken de gebeurtenissen van in de eerste helft van het jaar met de gebeurtenissen in de tweede helft van het jaar. Gebeurtenissen op gelijke data. En dat is in verband met het feest van Pascha is dat erg interessant, omdat op de tiende van de eerste maand het Pascha min of meer al begint met het in huis nemen van het paaslam. Dat moest op de tiende van de eerste maand. Vergelijk je dat nou met de tiende van de zevende maand, dan zie je daar dat het een grote verzoendag is. Op de tiende van wat oorspronkelijk de eerste maand was. Wat eigenlijk de eerste maand was dus. Hè, voordat het oude verbond begon. Hè, voordat de wet kwam. Dus het in huis nemen van het paaslam komt dan overeen met grote verzoendag. Dezelfde datum eigenlijk. En wat het Pascha betreft, het feest van Pascha, het feest van ongezuurde broden dus, begint op de vijftiende van de eerste maand. En duurt dan vervolgens 7 dagen. Leg je dat naast de zevende maand, dan blijkt op de vijftiende van de zevende maand begint het feest van Loofhutten. En duurt dan ook 7 dagen. Gaat volstrekt gelijk op. En zo krijg ik dan, maar dat kan ik, ga ik nou niet verder toelichten. Dan krijg ik op de 15e van de 7e maand de geboorte van de Heer Jezus. En op de 15e van de 1e maand de geboorte van Johannes de Doper. Er zat namelijk een half jaar tussen. Dus de ene datum klopt de andere ook. Dat, zo is dat ongeveer. Maar goed, dat kun je dus uitrekenen. Maar aan de andere kant, wat je niet hoeft uit te rekenen, maar uit je Bijbel kunt lezen, is dat waaraan in de ene jaar, ik weet niet meer welke datum het precies was uit mijn hoofd, vind je het overlijden van Mozes. En een half jaar verschil vind je het overlijden van Aaron. In de ene helft de koning, in de andere de priester. In de ene helft Mozes, de andere Aaron. In de ene helft de Heer Jezus, de koning. In de andere helft Johannes de Doper, de priester. Dus eigenlijk, dat soort dingen vind je tegenover elkaar. En wat je dan tegenover elkaar vindt, is tegenover de Pascha in de tweede maand, als het gevierd wordt, daar vind je ook een feest tegenover, op gelijke data. Namelijk het feest vanaf de 15e tot en met de 21e. Want de tweede maand komt overeen met een feest vanaf de 15e tot en met de 21e in de 8e maand. En ik aarzel wat om dat te zeggen hier. Want dat was een feest wat door Jerobeam werd ingesteld in 1 Koningen 12. Er staat in 1 Koningen 12. Bij de afsplitsing van het Rijk, afsplitsing van de 10. Toen de 10 zich afsplitste van de 2. In Koningen 12. Daar vind je de geschiedenis min of meer van die splitsing van die beide rijken. En boven vers 25 van 1 Koningen 12 staat dan vervolgens afgoderij. Want dat was het. Maar wat het uitbeeld, dat is weer wat anders, hè? Maar ik hoop dat we dat langzamerhand geleerd hebben. Daar ga ik niet verder op in. Want daar staat er, vers 25, Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm en woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren, zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heeren te Jeruzalem. Zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, ze zullen mij doden en tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Jerobeam, de koning van de 10 stammen, de eerste dus, van de 10 stammen, die zegt, kijk, als Israël, als mijn volk, nu die feesten, de gezette hoogtijden, des Heren moet gaan vieren, dan zullen ze naar Jeruzalem gaan. En dan komen ze bij de concurrentie, komen ze bij de 2 stammen, bij Juda. En dat kunnen wij niet hebben om politieke redenen. Dus daarom hield de koning een raad, vers 28. En maakte 2 gouden kalveren. Jawel, gouden kalf in Duplo. 2 gouden kalveren. En hij zeide tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem, zei hij tot zijn volken. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Waar zou u die uitdrukking vandaan hebben? Dat is exact hetzelfde als wat Aaron zei bij het eerste gouden kalf. Hè? Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel, het huis Gods. En het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte en maakte priesteren van uit de geringsten des volks die niet waren uit de zonen van Levi. Maar u weet toch dat onze Heer Jezus, onze hoge priester, ook priester is die dat niet was uit de zonen van Levi. En dat wij priesters geworden zijn van diezelfde God en we zijn ook niet uit de zonen van Levi. En als we dat wel zijn, dan nochtans zijn wij priesters niet omdat wij uit Levi zijn. Speelt geen enkele rol. He? Maar goed. En Jerobeam maakte een feest, vers 32, in de 8e maand. Dat wil zeggen, in plaats van op de 7e maakte hij een feest een maand later, op de 8e, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was, en offerde op het altaar van gelijke deed hij te Bethel. Dus in Dan en in Bethel. Offerende de kalveren die hij gemaakt had, en hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogten die hij gemaakt had, en hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand, der maand de welke hij uit zijn hart verdacht had, had hij zelf verzonnen. Verdicht zelfs, wel ja. Wordt het nog kunst ook, hè? Dewelke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij de kinderen eerst als een feest en offerde op dat altaar rokende. En het idee is dat Jerobeam dus een feest instelde, zoals het Loofhuttenfeest, maar dan een maand later in zijn rijk van de 10 stammen, met daarin niet één, maar 2 gouden kalveren. De betekenis van het gouden kalf is gelijk uiteraard aan de betekenis van het gouden kalf in de dagen van Aaron. Lijkt me duidelijk, hoef ik niet op in te gaan. Het zijn er 2, omdat het dubbele deel, de 2, staat altijd voor het eerstgeboorterecht. Heel nadrukkelijk. Grote nadruk. Eerstgeboorterecht. En zoals ik al eerder gezegd heb, de 10 stammen zijn in elk geval een type van de gemeente. Dan zeg ik het heel losjes, maar met grote nadruk. Ze zijn in elk geval een type van de gemeente. Ik kan het niet missen, want Bethel, de hele geschiedenis van Bethel, vanaf de dagen van Jacob tot het Nieuwe Testament aan toe, de geschiedenis van Bethel, en de naam Bethel, is een uitdrukking van wat de gemeente is, namelijk huis Gods. U weet wel, de plaats waar de hemel geopend was, enzovoorts. Waar men rust op de rotsteen, op de steen, zoals Jacob, waar men de hemel geopend ziet. De plaats heette trouwens, dat schiet me nou net te binnen, de plaats Bethel heette oorspronkelijk Lus, en Lus wordt vertaald met omweg, ook een aardige. Als aanduiding van onze bedeling. Lus, Lus, een omweg. Maar het wordt huis Gods, en daarvan zegt de Hebreeënbrief dat wij dat zijn, indien wij geloven. Het huis Gods, welke gij zijt, indien gij maar de belijdenis een vaste grond deze hoop tot het einde toe vast behoudt. Indien gij maar gelooft, als ik het afkort, hè? 2 gouden kalveren, 1 in Bethel, maar het is sowieso altijd een verwijzing naar de gemeente. En het andere stelde hij in Dan. Normaal zegt men wel, Bethel ligt min of meer in het zuiden van dat rijk en Dan ligt in het uiterste noorden van dat rijk. Dat staat trouwens nog te bezien, maar er is een heel andere verklaring voor. Bethel staat voor de gemeente in het algemeen, het huis Gods. En dan is een uitbeelding, dat is heel moeilijk, maar dan is de uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Zoals Benjamin daarnaast een type is van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. En daarmee is dan in het bijzonder een beeld van de gemeente. Vandaar dat bij gelegenheid zijn naam ook ineens verdwenen is. Hè? Over verberging gesproken. Nee, in Openbaring 11. Openbaring 7. 7. Deze keer, hè. Openbaring 7. Is hij verdwenen? Samen met de naam van Efraïm trouwens. En dat is de naam van de eerstgeborene. Dus dat lijkt me tamelijk voor de hand liggend. Ik ga daar niet verder op in, want het speelt nou verder geen rol. Maar waar het om gaat is dat we hier in die 10 stammen sowieso, bij het ontstaan van die 10 stammen, op zijn minst een type vinden van onze tegenwoordige bedeling en van de roeping van de gemeente, die niet uit de Joden is inderdaad. En het feest wat hier ingesteld wordt, is dan een feest in de 2e maand met 2 gouden kalveren enzovoorts. Hè. Dus het komt nog een keer voor dat het op een andere dag een feest gevierd wordt. Maar goed, in dit geval dan niet het feest van ongezuurde broden, maar een loofhuttenfeest. En dat is eigenlijk een beeld van het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk als zodanig. Niet zozeer het nieuwe verbond, maar meer nadrukkelijk het koninkrijk, voor zover daar verschil tussen bestaat. Ik moet erbij zeggen dat als die verschuiving met 6 maanden van op die kalender, als die ooit weer teruggedraaid zou worden, en dat zal ongetwijfeld gebeuren, dan valt het Loofhuttenfeest gelijk met het feest van ongezuurde broden. En het feest van ongezuurde broden in de 2e maand valt dan gelijk met het feest van Jerobeam. In de 8e maand. Hebben we dat nog? Zet uw bandje een paar keer terug gewoon, laat u herhalen. Dan, hè? Ja. Als die kalender van 6 maanden teruggedraaid wordt, zal ik maar zeggen, de nummers weer oorspronkelijk worden, en de 7e maand ineens weer de 1e is of zo, en dan men dus niet eens niet meer weet welke maand het is, want welk feest moet je dan vieren, dan zit je met het verschijnsel de Pasen en Pinkster op. Nee, dat was weer wat anders. Dat ongezuurde broden en loofhutten op dezelfde data vallen. Maar het feest van ongezuurde broden in de 2e maand dus, valt dan gelijk met het feest van Jerobeam. Het heeft van alles met elkaar van doen. Het heeft te maken met het alternatief, de alternatieve mogelijkheid. Nou goed, daar moet ik het even bij laten, want er was nog wat anders wat ik ervan wilde zeggen, van deze geschiedenis. En nou een heel letterlijke. Nou, eerst even de algemene. De algemene gedachte, de eenvoudige gedachte bovendien, achter nummer 9, is dat waar men in de eerste komst van Christus niet in staat is, om wat voor reden ook, hè? Of dat men onrein is, men kan er niks aan doen, maar niettemin, het is nou eenmaal zo, als in, bij de eerste komst van Christus men geen deel kan krijgen aan het nieuwe verbond, dan toch zeker bij de tweede komst van Christus, en dat is wat het feest in de tweede maand uitdrukt. Ik moet weer zeggen onder andere, maar goed. Maar dat is wat het in ieder geval uitdrukt. Wat eigenaardig is, dat later bij de kerkhervorming, zal ik maar zeggen, in Israël, dat men daar inderdaad het feest viert op de tweede maand. Dat was dus niet Josia, maar Hiskia. We waren even de warde straks. Hè. Ik heb inmiddels mijn aantekening gevonden, dus daarvoor excuus. Maar goed. Maar men vierde het toen inderdaad in de tweede maand. Maar er is nog wat anders aan de hand. Dat heeft te maken met uitspraken in Daniël. De laatste verse van Daniël, Daniël 12 dus. In Daniël 12 wordt in het bijzonder gesproken over wat wij dan gemakshalve noemen de 70ste week van Daniël. Dat zijn in de praktijk de 7 jaren die zouden verlopen na de opname van de gemeente. Ik zeg het heel algemeen nu, hè. Na de opname van de gemeente. En de 7 jaren lopen dan tot aan de officiële bekering van het Joodse volk. En daarmee gepaardgaand de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Met als consequentie dat het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem kan vluchten dwars door de gescheurde Olijfberg naar de plaats in de woestijn. Nou, ik hoop dat u dat zo in één keer oppakt. Dat is waar Daniël met name uitgebreid over spreekt. Over die 70ste week, die 7 jaren. Die ook nu nog toekomst zijn. En het blijkt dat die 7 jaren uiteenvallen in 2 delen. Het eerste deel waarin de staat, de Joodse staat, vrede heeft met de buurlanden in het algemeen gesproken. Weer bijzonder met Palestijnen. Maar in de tweede helft van die 7 jaar, dus de laatste 3,5 jaar, dat zijn de dagen van de grote verdrukking. De grote verdrukking over Israël, over het Joodse volk moet ik eigenlijk zeggen, want daar gaat het nadrukkelijk over. De laatste 3,5 jaar van verdrukking, die dan ook prompt leiden tot de betrekkelijk geforceerde bekering van een overblijfsel. Een overblijfsel in Jeruzalem, wat op het hoogtepunt van de verdrukking inderdaad ongetwijfeld zo letterlijk mogelijk de naam van Jehovah aanroept. Die dan ook zal verschijnen, maar o schrik, hij blijkt Jezus van Nazareth te zijn, want dat is wat Zacharië 12, 13 en 14 daarover uiteenzetten. Nou, daarover gaat Daniël in het algemeen en ook deze laatste verse van Daniël. En daar staat in vers 11 van Daniël 12. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Puntje, puntje, puntje. Het gaat dus over het wegnemen van het gedurig offer en het stellen van de verwoestende gruwel. Nou, als je dat in Daniël niet terugvindt, dan in elk geval in Matteüs 24. En daar blijkt het stellen van de verwoestende gruwel in ieder geval het midden van die 70ste week van Daniël te markeren. Want wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dat als dan die in Judea zijn, die vlieden op de bergen, et cetera, et cetera. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest is van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat staat letterlijk zo in Matteüs 24. Dus het stellen van die verwoestende gruwel is het midden van de 70ste week van Daniël. Dan is het dus nog 3,5 jaar te gaan tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de officiële bekering van het Joodse volk en de officiële aanvang van het koninkrijk over de Joden, al is het dan een overblijfsel en al is dan ook Jeruzalem op dat moment verwoest. Dat zijn 3,5 jaar dus. En aangezien het altijd gaat om jaren van 360 dagen per stuk, in de profetie althans, betekent het dat het dan nog zal duren 1260 dagen. Dus vanaf de gruwel der verwoesting, waarvan de profeet hier gesproken heeft, tot aan het einde van de 70ste week en dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg zou moeten zijn 1260 dagen. 3,5 van 360. 1260 dagen. Nou lezen wij hier, en wat staat er? Van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. En dan is de vraag, dan zitten we fout met het 1290. Daarna moet je dus gaan knoeien, hè? Dan zit je dus met een probleem. Want had maar 1260 moeten zijn, dan had je geen probleem gehad. Maar het is 1290, dus je zit met 30 dagen, een maand. Een hele maand, je zit met een maand te veel. Wordt die verwoestende gruwel dan misschien toch een maand eerder neergezet? Dat is een afgodsbeeld, hè? Wordt die dan misschien een maand eerder neergezet? Ja, dat lijkt wel moeilijk. Men komt daar niet uit. Bovendien, als we dan zeggen, nou, dan stond het ding er dus al een maand eerder, dan lezen we gewoon verder. Wel gelukzalig is zij die verwachting raakt tot 1335 dagen. 1335 dagen. Dat is nog weer 45 dagen later. Dus dan moeten we alsnog dus stellen van de verwoestende gruwel weer 45 dagen vroeger zetten. Alweer anderhalve maand. Waarna de vraag is, maar wat gebeurt er tussenin dan? Want welk tijdstip wordt dan gemarkeerd door dat 1290. Eigenlijk heb je dus drie tijdstippen. 1260, zal de normale gang van zaken geweest zijn, tweede helft van de 70ste week van Daniel. Daarna nog een maand erbij, 1290. En daarna nog anderhalve maand erbij, 1335. Waarna de vraag is, wat gebeurt er op die data dan? En normaal gesproken mag je aan het einde van dit boek verwachten dat even gekeken wordt over de 70ste week van Daniel 1. Want die 70ste week leidt niet tot de 1000 jaren, zoals dikwijls gedacht wordt. Zo van, die periode is voorbij en dan begint het 1000-jarig rijk. Dat is helemaal niet waar. Integendeel. Zodat je mag verwachten dat nu nog even gekeken wordt over die 70ste week van Daniel heen en erop gewezen wordt. Denk erom, er moet daarna nog heel wat gebeuren. De geschiedenis gaat daar verder. Wat er daarna gebeurt, vinden we niet zozeer in Daniel, maar wel in Openbaring. En dat komt omdat Daniel zich officieel slecht bezighoudt met de geschiedenis van het Joodse volk en de Joodse stad. Daniel 9, vers 24 bijvoorbeeld. Uw volk en uw stad is het Joodse volk en de stad Jeruzalem. En officieel gaat het Joodse volk het koninkrijk binnen. Het volk gaat officieel het koninkrijk binnen. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Maar dat is nog niet heel Israël, want we hebben altijd nog 10 andere stammen. Die dan toch ook nog het koninkrijk binnen zouden moeten gaan, maar die geen eigen stad hebben en die zelfs niet een eigen volk zijn. Daarna moet uit de 12 stammen van Israël nog 144.000 verzegeld worden, die vervolgens nog aanzienlijke tijd krijgen om het evangelie van het koninkrijk te prediken aan alle volkeren. In de dagen waarin de verdrukking, de grote verdrukking, komt over de rest van de wereld. En pas daarna, maar dan ben je 33 jaar verder, pas daarna zal Satan gebonden worden enzovoort, en zo zullen de 1000 jaren beginnen. Dus er wordt gewoon hier vanuit Daniel, in Daniel gesproken, slechts over het Joodse volk. En de rest van het verhaal vind je niet in Daniel, maar vind je, nou in het bijzonder dan, in het boek Openbaring. Want Openbaring kijkt over het algemeen niet naar wat er in de 70ste week van Daniel gebeurt, maar meer naar wat daarna gebeurt. Het spreekt over de daaropvolgende 33 jaar. Nou, wat hier nou gebeurt, is kennelijk dat gezien wordt over het einde van de 70ste week heen, hier in deze laatste verse dus, en er wordt verwezen naar een gebeurtenis die niet genoemd wordt, een gebeurtenis die een maand later zich zou afspelen. Nou, als u het mij vraagt, maar dat kan ik zo gauw niet beargumenteren, met geen mogelijkheid, maar als u het mij vraagt, vindt de verschijning, of laten we zeggen, ja, vindt de verschijning van de Heer op de Olijfberg plaats op de 10e van de eerste maand. Wat zeg u, welk jaar? Dat is nou niet aan de orde, daar gaan we nou niet op in, hè. Kom. Dat weet ik ook niet met zekerheid. Maar dit heb ik een goede Bijbelse aanwijzing voor. Dat de Heer verschijnt aan het einde van de 70ste week op de Olijfberg. En dat het zal zijn op de 10e van de eerste maand. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is dat het einde van de 69ste week ook was op de 10e van de eerste maand. De dag van de intocht in Jeruzalem. En de andere parallel is natuurlijk die van het in huis nemen van het paaslam. Als je dus zo'n kalendertje maakt als wat ik net noemde, dan krijg je al die gebeurtenissen bij elkaar op dezelfde datum. Dat is nuttig voor de vergelijking, hè? Dat helpt een boel. Maar goed, ik denk dus dat de Heer op de 10e van de eerste maand op die Olijfberg zal verschijnen. Dat verklaart meteen het tijdstip waarop men de naam des Heren aanroept. Op de 10e van de eerste maand, dus een belangrijke datum op de Joodse kalender sowieso. Een goede gelegenheid om de naam des Heren aan te roepen. Of misschien heeft men dat gedaan de eerste van de eerste maand en verschijnt de Heer na 10, dat kan ook. Maar het ligt zeer voor de hand allemaal. Dus ik verwacht dat de Heer verschijnt op de 10e van de eerste maand. Maar bij die gelegenheid wordt de stad verwoest. Staat er? En er staat zelfs een andere schriftplaats dat men daarna, nou moet ik even praktiseren, 7 maanden of 7, ja, 7 maanden geloof ik werk heeft. 7 maanden, hè? Ezechiël 38. 39. Maar goed. Dat is goed, 7 maanden dan op uw gezag nodig heeft. In ieder geval maanden nodig heeft om het land te reinigen. Omdat het land vol ligt. Sorry, maar het ligt vol met dode lichamen. En niet zo'n klein beetje. Zodat een paasviering voor dat gelovige overblijfsel is absoluut onmogelijk. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Of men is onrein van een dood lichaam in het land, of men is in Petra, in de woestijn, in het buitenland. Op een verre reis, zullen we maar zeggen. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Dus dat zit er niet in dat er Pasen gevierd wordt. Passen wij dan vervolgens de wet toe, dan zeggen wij, nou ja, dan maar een maand later. En hier staat, van die dag af dat het gedurende offer zal weggenomen zijn, in het midden van de 70ste week, zullen zijn 1290 dagen. Waar kom je dan terecht? Van de 10e in de eerste maand kom je dan dus een maand later terecht op de 10e van de 2e maand. Dat zou dus moeten zijn de eerste dag die een rol speelt in de viering van het Pascha, een alternatieve Pascha in de 2e maand. En ik denk dus dat het daarheen verwijst. Ja. En er komt nog wat anders bij. Ik maak me sterk dat bij diezelfde gelegenheid de kalender ook inderdaad weer gecorrigeerd wordt en dat de huidige eerste maand alsnog weer de 7e wordt enzovoort, dat alles netjes weer terugschuift, omdat het een verschuiving is die in werking trad bij het aanbreken van het oude verbond. Je mag aannemen dat als het oude verbond officieel beëindigd wordt doordat het nieuwe aanbreekt, dat die kalender weer teruggeschoven wordt, zodat het dan tegelijkertijd de datum wordt van Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En waarom ook niet, want wat daar aanbreekt is het nieuwe verbond, uitgebeeld in de feest van ongezuurde broden, en het koninkrijk, uitgebeeld in het feest van loofhutten, en het valt op merkwaardige wijze dan zelfs gelijk. Dat is waar het om gaat. Ja, nou sta ik te hazen of ik een greep zal doen, of niet. Doe dus maar even. Want dit zijn dingen die heb ik ook niet recent in mijn hoofd zitten, dus dat is wat lastig. Je krijgt daarna eventueel het noemen van de 1335 dagen. Eens kijken of ik dat netjes genoteerd heb. Ik lees weer van niets. Maar... Want ik meen dat dat ook netjes op een vaste datum uitkwam. 45 dagen later. Dat is 15 jaar. Dan kom je uit op de... Zeker staat er wel. Dan kom je uit op de 25e van de 3e maand. Die 1335 dagen dus. Hè, die komen dan uit op de 15e van de 3e maand. Daarin is niks. Het staat helemaal los in mijn aantekeningen. 25-3. Einde 1335 dagen. Maar dan neem ik mijn bladzijde ernaast. Het half jaar verder. Dan ben je op de 25e van de 9e maand. Aangenomen dus dat die kalender in elkaar schuift en men dus niet zeker weet of het wel de 3e of de 9e maand is. Komt je de 25e van de 9e maand en wat krijg je dan? Dat moet je uit het hoofd weten hoor, 25e van de 9e maand op de Joodse kalender. Nou zeg maar kerstfeest, Joodse versie ervan. Chanukka, het Chanukka-feest, de 25e van de 9e maand. Chanukka-feest, het feest van de herinwijding van de tempel. Zou je toch al moeten zeggen, want hier gaat het om de ontreiniging, verontreiniging van de heilige plaats, hier in Daniël. En er staat, langs de termijn die gegeven wordt, is het duurt tot 1335 dagen. Het was wel geen tempel, maar wel een heilige plaats in elk geval, hè? Maar het Chanukka-feest is ontstaan in het jaar 165 voor onze jaartelling, toen de tempel na een jaar of drie weer werd ingewijd nadat hij verontreinigd was geworden in de dagen van de Maccabeeën en Antiochus Epiphanes, etc. En men viert sindsdien het feest van Chanukka, de feest van de vernieuwing des tempels. En u zult zeggen, dat komt toch in de Bijbel niet voor, want dat vindt plaats in het gat tussen het Oude en Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. Maar dat kan wel wezen, maar het feest van de vernieuwing van de tempel wordt wel degelijk genoemd en speelt ook een rol bij gelegenheid in het Nieuwe Testament. Het wordt wel als een Joods feest erkend en de Heer gedraagt zich ook dienovereenkomstig, wordt ook uitdrukkelijk genoemd. Maar de 1335 dagen zouden dan leiden, als het dan de 9e maand is, tot het feest van Chanukka, de herinwijding van de tempel, dan wel herinwijding van de heilige plaats. Dus het lijkt mij dat op de 25e van de 3e, dan wel op de 25e van de 9e maand, want het is dan toch hetzelfde voor de gelegenheid, dat men dan inderdaad de heilige plaats in Jeruzalem opnieuw wijdt. En als u zegt, nou dat vind ik een voorbarige conclusie, dan heb ik nog wat huiswerk voor u, want ik sta nou weer over mijn tijd heen te praten. We hebben nog het huiswerk voor u, want dan hebben we altijd nog het boek Haggai. Het boek Haggai, waar met grote nadruk meerdere malen, het is maar een klein boekje, maar meerdere malen worden genoemd, waar met grote nadruk gesproken wordt over de 25e van de 9e maand. Dan zou er wat gebeuren. Dan zou, nou ja, wat deed men in de dagen van Haggai? De tempel bouwen. Het fundament leggen van de tempel. Een tempel bouwen. Maar wat de profeten van toen, Haggai, Zachariah, Malachi, vertelden, was dat weliswaar daar de tempel gebouwd, vernieuwd werd. Niet heringewijd, maar gewoon nieuw gebouwd. Maar dat is ook vernieuwing, hè. De tempel die daar vernieuwd werd, zou niet brengen de vervulling van al Gods belofte. Met andere woorden, dit werd niet het nieuwe verbond. Tot teleurstelling van het gelovige overblijfsel van de Joden natuurlijk. Maar Haggai voegde er onder andere aan toe dat ze moesten opletten, want per 25e van de 9e maand zou er wat gebeuren. Vandaar dat men later op de 25e van de 9e maand diezelfde toen te bouwen tempel herinwijdde in de dagen van de Maccabeeën. Maar dat vind je helemaal niet in de Bijbel, het gaat buiten de Bijbelse geschiedenis om, dus speelt geen rol. Maar het punt blijft dat de 25e van de 9e dan in de toekomst een rol zal spelen, namelijk in verband met herinwijding van de heilige plaats, dan wel het leggen van het fundament van een tempel. En als u het mij vraagt, is het wat er zal gebeuren in de toekomst, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, 30 dagen later zal men Pascha vieren, hoe bescheiden wellicht ook, maar men zal het ongetwijfeld doen. In de tweede maand dus, en daarna zal men in het einde van de 3e maand, zal men dan inderdaad het fundament leggen voor een nieuwe tempel. Zal men gaan beginnen te bouwen aan een hersteld Jeruzalem, wat voor meer dan 1000 jaar de hoofdstad van de wereld zal zijn. Ja. Ja, maar daarna, van deze dag opwaarts, staat er, als ik me goed herinner. Want oh, dat is zo lang geleden dat ik dat gelezen heb. De 24e van de 9e en dan opwaarts. Ja, ja. Ja, vanaf dat moment is het idee. En dan begint dus, ja. De parallel met het feest van ongezuurde brood is trouwens ook een aardige. Want de dag daarvoor gebeurt er ook wat, hè. De 14e, maar de 15e is pas feest enzovoorts. Maar goed, maar inderdaad, het valt gewoon parallel. En dat lijkt mij te toevallig, te wonderlijk om toevallig te zijn. Die feesten komen allemaal met elkaar overeen. De eerste maand en de eerste helft van het jaar heb en de tweede helft van het jaar. Je kunt ze over elkaar heen leggen, dan vallen allerlei data plotseling gelijk. Overigens, in de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog heeft generaal Allenby dus nadrukkelijk gewacht met de bevrijding van Jeruzalem tot deze datum, zodat hij Jeruzalem bevrijdde van de Turken op de 24ste officieel, van de negende maand op de Joodse kalender. Het was zondag 9 december, op zondag 9 december 1917. Waarna sommigen zeggen, dat was de vervulling van de profetie. Dat hoor je niet veel meer tegenwoordig, maar het is jarenlang breed verkondigd. De bevrijding van Jeruzalem zou dan door Haggai aangekondigd zijn, maar dat is niet helemaal eerlijk, want de goede man, Allenby, heeft netjes gewacht tot het die datum was. Dat kwam het mooiste uit, hè? Om op een Joodse feestdag Jeruzalem te bevrijden. Maar ongetwijfeld wacht dat op de toekomst. Dat in de toekomst die kalender wordt teruggezet, vind ik op deze wijze al aardig aangetoond. Niet bewezen natuurlijk, maar er zijn echt nog wel een paar andere schriftplaatsen die dezelfde suggestie doen, dat bij die gelegenheid de eerste maand ook de zevende is, en de tweede ook de achtste, de derde ook de negende. Ja, zodat koningschap en priesterschap ook weer bij elkaar komen, de overlijdensdatum van Mozes en Aaron dezelfde is, de geboortedatum van Johannes de Doper en de Heer Jezus dezelfde is, enzovoort. Daar gaat het om, dat valt allemaal over elkaar heen. En Pascha, het feest van Pascha, is hetzelfde als loofhutten enzovoort. Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht, maar kijk, wat ik aan aantekeningen heb is voor een ander in het algemeen niet duidelijk. En wat de aantekeningen voor mij zijn, zouden ze voor een ander ook kunnen zijn, namelijk een geheugensteuntje. Want dan moet je het verhaal kennen en het echt zulke dingen schematisch weergeven. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Maar daar praat ik even buiten de orde nu. Ik heb in de loop der tijd heel wat kaarten, schema's, profetische kaarten, hoe het allemaal heten mag gezien. Ik verzamel ze zelf, dus als u wat leuks heeft, dan stapels van zulke kleine kaartjes tot van die grote wandkaarten die je met goed fatsoen niet eens kunt uitrollen. Maar de ellende is, ze zijn toch nooit compleet. Dat is punt 1. Punt 2 is dat, ja, er is altijd wel wat op aan te merken. Je kunt die dingen niet goed op deze wijze weergeven. En omdat het beperkt is, de mogelijkheid daarvan beperkt is, wekt het weer verkeerde conclusies in de hand. Want er zijn mensen die bestuderen zulke kaarten en schema's in plaats van de Bijbel. En dan komen ze tot heel andere, tot gedachten die helemaal niet gemoeten hadden, zal ik maar zeggen. Daarom zeg ik, dit soort dingen zijn wel leuk, maar ter aanvulling van dingen die je weet. Echt. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb vroeger veel steun gehad aan dit soort schema's en kaarten en zo. Als handleiding, je kunt het in je geheugen prenten als het ware. Op den duur kun je die dingen dromen. En dat is natuurlijk de bedoeling, maar daarna heb je ze niet meer nodig. En dat, zo moet het eigenlijk, denk ik. Ja, goed. Ik denk dus dat ze in Petra Pascha vieren, maar ik acht het ook niet onmogelijk dat ze bij diezelfde gelegenheid na de paasviering in Petra, dat ze dan uitdrukkelijk Petra verlaten en onderweg gaan naar Jeruzalem. Mede omdat men bij de uittocht uit Egypte eerst Pascha vierde en dan uitging Egypte uit onderweg naar het beloofde land. Maar dat is maar een suggestie mijnerzijds. Ik bedoel, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat zou kunnen. Ik acht het tamelijk onmogelijk, maar wie weet, dat binnen 30 dagen men alweer in Jeruzalem terug is en de heilige plaats gereinigd heeft van lijken enzovoort, en dan al Pascha viert daar. Dat lijkt me wat onwaarschijnlijk. Dus ik houd er het op dat men in de tweede maand Pascha viert, inderdaad in Petra, in de woestijn dus, en dus in het buitenland. En dat is eigenlijk net hetzelfde wat wij doen. Wij vieren ook een alternatief Pascha, een alternatief nieuw verbond. Niet in het land, maar daarbuiten met een heel andere uitzicht verder. Hè. Maar dit soort dingen, kijk, wat ik nu al zeg, die paar zinnen, kan ik met geen mogelijkheid in één schema plaatsen. Als iemand van u mij nou nog eens een lol wil doen, hè, dan zou je eens moeten proberen een schema te maken van al dit soort Bijbelse zaken, zodanig dat je hetzelfde grondschema. Nou, dat praat ik even helemaal buiten de studio om. Hè? Zo, even aan mijn idee. Hè? Dat je bepaalde grondschema's voor allerlei verschillende toepassingen kunt gebruiken. Dat kan namelijk. Dat kan ik op een avond slecht uitleggen. Maar het is namelijk zo. Dat bepaalde principes, die komen overal in de Bijbel terug. Nou, die zou je eigenlijk als schema tekeningen grafisch dus uit moeten beelden. En daarna zou je met transparante eroverheen de gegevens moeten kunnen invullen. Begrijp je wat ik bedoel? Of niet? Als je alleen al neemt het verhaal van de onderbreking in de heilsgeschiedenis, het oude verbond, tegenwoordige onderbreking, daarna het nieuwe verbond. Nou, dat is een schema wat vaak voorkomt. Eerst de geboorte van Peres, of Sera, en dan Peres, en dan alsnog Sera. Dat soort zaken. Of een schema van niet de eerste, maar de tweede krijgt het eerstgeboorterecht. Dat komt zo vaak voor dat een lijn doodloopt en aan de andere kant, op een andere richting, verder gaat. Maar als je alle gegevens van al die toepassingen bij elkaar op één schema zet, dan wordt het een chaos. Dat is niks, daar kun je niks mee. En iemand die er helemaal niks van weet, die zal er alleen maar van in verwarring raken. Maar wat je zou moeten kunnen, is met transparante werken, waarin je de gegevens van een verhaal zet, hè, zodat die over zo'n op zo'n bepaald schema passen, dan haal je het ding weg en pak je een andere en dan wordt hetzelfde schema toegepast op een andere verhaal en je legt het erop enzovoort. En om het moeilijk te maken leg je ze daarna allebei, het zijn transparante, leg je ze allebei over elkaar en krijg je hetzelfde plaatje. Dat moet kunnen, zo moeilijk is het ook niet. Maar ik heb daar domweg de tijd niet voor. Wat ik maar zeggen wil is dat ze zo in mijn hoofd heb zitten. In principe. Niet zomaar kant en klaar dat ze opspuit, maar als ik erover spreken moet, dan komt het er zo wel uit. Maar volledig is zoiets nooit. Maar ik weet niet, hebben jullie ooit gehoord van Clarence Larkin? Clarence Larkin zou je moeten kennen. Sommigen zouden die moeten kennen. Die heeft heel boeken gemaakt, die staan vol met alleen maar tekeningen. Schema's in het Engels, ja. Later overgetekend in Nederland door de grote vriend van broeder Johannes de Heer, Lucardi. Dr. Lucardi, dat is een arts in Zeist, ja. Dr. Lucardi, en die tekeningen werden vervolgens voorzien van Nederlandse tekst in plaats van de Engelse. Die tekeningen zijn eerst op zijn kosten van die Lucardi gedrukt en ook verspreid in Nederland. Die trok er ook het land mee door, had ze ook een hele grote versie voor tegen de wand. Er hield die bijbelstudies bij, konden het aantekenen. Maar ze waren van Larkin, Clarence Larkin. De vorige eeuw ongeveer, eind vorige eeuw, in Engeland. En ze zijn nog verkrijgbaar geweest, sommige van die tekeningen althans ooit, via het zoeklicht van Johannes de Heer. En nog later kwamen ze dus terecht bij mijn vader. En die heeft ze via het morgenrood weer uitgegeven. Maar het werden er steeds minder verschillende. Maar het zijn echt dezelfde tekeningen. Maar die boeken van Larkin zijn nog wel te krijgen. En niet alles wat erop staat klopt. Dat zeg ik om mij te excuseren nu. Hè. Het is heel behulpzaam, ja. En je moest eigenlijk iemand hebben die in onze dagen nog eens zo creatief was. Om dat soort plaatwerk of schema's te maken. Dus daar is wel behoefte aan, maar ik kom daar sowieso niet aan toe. Bovendien kan ik gelukkig niet tekenen. Dus dan hoef ik ook niet, hè. Nou goed, dat even terzijde. Nee, ken je die boeken niet van Larkin? Nee? Van de bedelingen en van het boek Daniel en van het boek Openbaring. Dat zijn de bekendste. Nee? Ja, er zijn maar enkele ervan, ja. Nee, die van de Panorama komt ergens anders vandaan. Oh, nee, die komt ook uit Engeland, maar dat is weer een andere. Dat is een van de andere maten van Johannes de Heer, ja, in de tijd. Iets jongere generatie trouwens. Nou goed, laat ik er maar niet verder over praten. Als u zegt, je moet neemt het dan eens mee, laat het eens zien, dan wil ik dat wel eens doen. Ja, neem eens mee. Maar het idee van die transparante, dat moet u maar eens onthouden. Hè? Goed, wij zullen danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het voorrecht dat we in genade mogen leven onder dat nieuwe verbond en deel mogen hebben aan de verborgenheden van uw koninkrijk. Wij danken u dat we daardoor een positie hebben ontvangen in de hemel waar dat koninkrijk verborgen is. Dat we uit uw woord mogen leren dat onze levens met Christus bij u verborgen zijn. We danken u, vader, dat wij mogen leven in deze bijzondere dagen, deze eerste bedeling onder het nieuwe verbond, waardoor wij door geloof niet alleen behouden geworden zijn, maar zelfs eersteling.